Dank u wel, voorzitter, dames en heren. Goedemiddag. Misschien een paar woorden ter introductie van mezelf. Er stond op het programma niet zoveel, want toen ik gevraagd werd was het allemaal nog niet zo helemaal helder hoe dat zou gaan. Maar ik ben dus inderdaad tot 1 januari 2009, dus bijna 2 jaar geleden, directeur geweest van het professor Lindeboom Instituut Centrum voor Medische Ethiek. Toen ben ik daar formeel gestopt. De facto nog wel wat dingen na die tijd gedaan, omdat het ook nog even duurde voordat er een nieuwe directeur was. Dat is dus Stef Groenewoud geworden, iets later. Ruim 20 jaar heb ik dat mogen doen. Maar op een gegeven moment dacht ik dat het goed was. Dat zijn natuurlijk beslissingen die je niet in één namiddag neemt. Maar om toch wat anders te doen, en wat ik sinds 1 januari 2009 mag doen, is voor 4 dagen in de week directeur van Prisma. En Prisma is een vereniging van christelijke organisaties in ontwikkelingssamenwerking. Daar zijn dus organisaties als Woord en Daad en ZOA en Wet en Kind en Dorcas, maar ook bijzondere noden van de gereformeerde gemeente, diaconaat van de christelijke gereformeerde kerken enzovoort. Er zijn ongeveer een kleine 20 organisaties bij aangesloten voor gemeenschappelijke bezinning en gemeenschappelijke fondswerving bij de overheid. Dat is een heel ander veld. Ik zat vanmorgen wel even te denken, toen het over deze technieken ging en al de kosten, wat dokter Stijn ook zei, kosten die hierin gaan. Ik las ergens een tijdje geleden dat door ten gevolge van de economische crisis van 2007, 8, 9 zo, dat in die periode, dat er schattingen waren dat ten gevolge van de crisis er in de ontwikkelingslanden een paar honderdduizend kindertjes meer sterven voordat ze 1 jaar oud zijn. Dus extra. Er sterven baby'tjes voor hun eerste levensjaar. 200.000 extra door de crisis die wij veroorzaakt hebben. Niet de mensen in het zuiden, in ontwikkelingslanden. Dan denk je ook wel eens, ja, waar zijn we met elkaar eigenlijk mee bezig? Met al die. En weet u dat van het medische onderzoek voor geneesmiddelen gaat ongeveer 10% van het totale bedrag gaat naar geneesmiddelen voor speciale ziekten die in ontwikkelingslanden, in de tropische landen gelden, terwijl 90% gaat naar onze welvaartsziekten. Die voor een groot gedeelte, het meeste effect te verkrijgen is door levensstijl. Dus inderdaad van eten, beweging enzovoort, dat soort dingen. Ik ben helemaal niet tegen geneeskunde, in tegendeel, daar zit heel veel in wat we als Gods gaven mogen ontvangen. Ik ben ook niet tegen onderzoek en tegen vernieuwingen, in tegendeel. Maar wij verliezen de dingen wel eens een beetje uit het oog, geloof ik, de proporties. Maar dat is een kleine vooropmerking. Daarnaast ben ik, zoals u hier ziet staan, en dat is een beetje de hoedanigheid waarin ik nu spreek, bijzonder hoogleraar is historische wijsbegeerte aan de Wageningen Universiteit. Die functie blijf ik mij ook wel bezighouden met bepaalde ontwikkelingen op het gebied van de biotechnologie en andere technologische ontwikkelingen waar het vanmorgen over gaat. Goed, ik heb de titel ietsje veranderd, van Adam tot Cyborg mag dat. De titel was Maakbare Mens mag dat, maar dat is dus, ja, die maakbare mens, dat is nou ja precies die ontwikkeling, hè, van Adam tot Cyborg. En ik denk dat, ik heb het verhaal van de heer Bleker gelezen, ook de powerpoint van Stijn gezien en nog een geheel gevolgd. Dus mijn indruk is dat het heel goed op elkaar aansluit en dat in dat bepaalde lijnen opgepakt worden. Ik zal een poging doen om iets van een ethische bezinning op gang te brengen en u daar een kader voor aan te reiken, zonder dat op alle vragen nu een pasklaar antwoord zou zijn. Dat is er denk ik ook niet. Wel, buiten het paradijs is een mens kwetsbaar en sterfelijk en wordt de mens in zijn bestaan bedreigd. En probeert de mens dat bedreigde bestaan veilig te stellen. Interessante vraag zou zijn, als de mens nou niet gezondigd had in het paradijs, had hij dan in het paradijs technologie ontwikkeld? Jacques Ellul, een heel bekend techniekfilosoof van de vorige eeuw, theoloog ook, christen, die beweert van niet. Hij zegt, nee, als wij in het paradijs gebleven waren en we hadden niet gezondigd, waren we niet uitgestuurd, dan hadden we geen techniek ontwikkeld, want dat was niet nodig in het paradijs. Ik geef nu nog geen antwoord op de vraag wat ik er zelf van denk. Maar in de loop van het verhaal komt er wel iets naar buiten, denk ik. Sinds de oudheid, sinds dus de mens uit het paradijs weggestuurd is, heeft de mens gezocht naar de bronnen van de eeuwige jeugd. Waar magiërs en alchemisten, er zit een blaadje van de alchemist hier, hun inspanningen zagen doodlopen, lijkt de biomedische wetenschapper de belofte van eeuwig leven in te lossen door de ontdekking van de stamcel. Een citaat onder andere van Plasterk, zijn vorige minister van Onderwijs, nu Tweede Kamerlid voor PvdA, met iemand anders ook. Nou, hier staat de stamcel, maar eigenlijk zou je kunnen zeggen de nieuwe technologieën, hè, de Converging Technologies en BIC-technieken zoals u vanmorgen is uitgelegd. Kan je daar ook voor nemen, daar hoort die stamcellen bij. Goed, ik had een paar plaatjes, maar ik ga ze nu gewoon maar eventjes heel snel doorheen, want het is eigenlijk een beetje herhaling. Maar deze ethicus, Peter Singer, man van Joodse afkomst notabene, die zou beter moeten weten, denk je dan. Maar dat is een ethicus die buitengewoon permissief, progressief is. En die zegt, nou ja, we gaan met elkaar natuurlijk toch kiezen voor de betere kinderen. Voor eugenetica. En als er dan betere en slimmere mensen komen, dat is prima. Laten we dat vooral doen. En dit nog wel even ook om de overgang aan te duiden. Kijk, van 1995 tot 2020, dan zijn we nog bezig, hè, in deze perceptie en deze opvatting met het behandelen van ziekte. Maar vanaf 2015 vanaf 2015 ongeveer, dan gaan we toch vooral de performance enhance. De enhanced performance. Dus gaan we beter verbeteren. Gaan we de mensen verbeteren. Eigenschappen versterken. De gewenste eigenschappen dan wel te verstaan. Wat dat dan zijn, is nog niet altijd zo simpel te zeggen natuurlijk. Maar goed, daar komen we nog wel even op. En de immortaliteit is ook vanmorgen over gesproken. Hè? Dus de onsterfelijkheid. Nou, daar kan je verschillende invullingen aan geven. De biologische. Dat is gewoon dat het lichaam niet meer ouder wordt. Daar ging het ook voor de pauze even om. Je kan ook aan cyber immortality denken. Dat is ook even genoemd vanochtend. Namelijk dat onze persoonlijkheid, de inhoud van het brein, overgeladen wordt in een computer. Ja, dan kan die blijven bestaan. Dus waar die computer maar aan staat, draait dat door. En zit ik dus eigenlijk in die computer. Ik ben onsterfelijk geworden. Daar zit natuurlijk de gedachte achter dat de mens eigenlijk niks anders is dan zijn herseninhoud. Dat is een mensbeeld weer. Mensbeeld. En dat is, laat ik dat gelijk maar van zeggen, naar mijn idee niet het Bijbelse mensbeeld. Als je er zo hetzelfde over ziet, er zijn natuurlijk, je kan 100 ethische vragen bedenken, maar ik dacht, dit geheel overziende, dat je vooral 2 hele centrale en wezenlijke vragen kan formuleren, ethische vragen, waar ik dan ook iets verder op in wil gaan. In de eerste plaats, hoeveel techniek kan een mens incorporeren en toch mens blijven? Ja, Stijn heeft een heleboel prachtige voorbeelden gegeven van kunstorganen en kunstledematen en fantastische technieken waarmee allerlei aandoeningen en allerlei verlies van functies gecompenseerd kan worden. Maar hoeveel techniek kan je nou incorporeren in mijn bestaan? Hoeveel organen kunnen kunstmatig worden en leden maken? Blijf ik toch mens? Mijn zelfbeeld, mijn zelfverstaan, mijn persoonlijkheid, hou ik dat overeind? En de tweede vraag, die vooral eigenlijk rond het transhumanisme en zo speelt. Maar ook zonder dat je extreem bent zoals een transhumanist, speelt deze vraag eigenlijk nu al. Met name bij de psychofarmaca, hè, dus de geneesmiddelen die op het brein ingrijpen, op het psychisch functioneren. Het verschil tussen herstel en verbetering. Tussen genezen en reconstrueren. Hoe moet je daar nou over denken? Is het nou zo verkeerd om bepaalde eigenschappen wat te verbeteren? We zijn toch de hele dag met verbetering bezig? Met onszelf te ontwikkelen, zegt men dan. En is niet geneeskunde eigenlijk allemaal bedoeld voor enhancement? Niet waar, want bedoel, ik markeer iets, ik ga naar de dokter en hoop dat het weer overgaat. Dat is toch ook enhancement? Verbetering? Nou, u voelt denk ik al wel aan dat hier definities aan het schuiven zijn. En dat gaat altijd zo in de ethiek. Houdt u dat even goed in de gaten. Ethische problemen die ontstaan, of ethische nieuwe kwesties, ethische verschuivingen moet ik misschien zeggen, die beginnen altijd met een vervaging van definities. Ja. Dat is bij de hele euthanasiediscussie zo geweest, de abortusdiscussie, bij de genetische manipulatiediscussie. Men begint met dingen anders te definiëren, men begint verwarring te creëren. Omtrent concepten en grenzen, ethische principes. En vervolgens schuift de hele zaak op een bepaalde manier door. Goed, een beetje in aansluiting op wat Stijn over die denkwereld had, die denklagen. Ik vond dat hij het wel erg ingewikkeld maakte, dus ik denk ik doe het iets eenvoudiger. En ik heb het tot 4 lagen teruggebracht. Wat bij Stijn bovenaan stond, staat bij mij onderaan. De morele oordelen in concrete situaties. Maar achter morele oordelen, achter van ik vind dit goed en ik vind dat fout. Daar zitten natuurlijk bepaalde principes, bepaalde regels, zou je kunnen zeggen. Denk even, ik heb een belofte gegeven dat ik bij mijn moeder de tuin ga doen. En ik doe het niet. Nou, dan is het morele oordeel van de meeste van u zal zeggen, dat is niet goed. Ja goed, die zeggen natuurlijk, ja waarom heb je het niet gedaan? Oké, ik kon het wel, maar ik heb het toch niet gedaan, want ik vond iets anders belangrijk. Ja, nou, dat is niet goed. Belofte maakt schuld. En zo dus, nou ja, nee. Zie, dan heb je het al. Belofte maakt schuld. U hebt het principe daarachter zitten. En waarom vindt u dat dan, die regel, dat je gewoon je woord moet houden? Ja, dat heeft te maken met fundamentele principes. Gij zult geen vals getuigenis spreken, kan je toe herleiden misschien. Een van de 10 geboden. Context is iets anders, maar dat heeft toch wel mee te maken dat waarheid van belang is. En, nou ja, eer uw vader en uw moeder speelt natuurlijk een rol. En zo. Dus daar zitten bepaalde geboden achter. En achter die geboden, achter die principes, daar zit weer levensbeschouwing. Dan kan je zeggen mensbeeld, wereldbeeld, een aantal van de lagen die Stijn ook noemde. Godsbeeld, geloof, heb ik allemaal maar tot de laag van de theorie samengevat. Dus de fundamentele overtuigingen ten aanzien van mens, wereld, van goed en kwaad en zo. En wat ik nu wil gaan doen, is met name op die bovenste 2 lijnen, lagen, daar iets over gaan zeggen. En aan het eind komen we dan nog wel even wat meer naar de concrete. Maar ik denk dat het goed is om vooral een kader te hebben vanuit de Bijbel. Kader, theologisch, filosofisch. Van hoe kan je nou dit soort vraagstukken benaderen. Dus op theorieniveau een kader voor de christelijke ethiek. Dan neem ik de typische, die komen nu pas eigenlijk. Dus hij zat eigenlijk later gemoeten. Even kijken hoor, ik ga door naar deze. Ik ga eerst nu 2 grondhoudingen tegenover de werkelijkheid kort bespreken met u. Mens, heel schematisch, zou je kunnen zeggen, theoretisch, kan op 2 manieren zich verhouden tot de wereld, tot de omgeving. De eerste houding is meer de premoderne houding. Dus de houding van zeg maar, het christendom, maar ook van het jodendom, ook van de klassieke Grieken. Daar zit heel veel in. Dus die is niet specifiek christelijk, maar het is meer pre-modern. Tweede houding is meer de moderne en postmoderne houding. De houding die in de moderniteit, in de secularisatie, en zeker ook in de postmoderniteit, na de Tweede Wereldoorlog, is opgekomen. En in de praktijk zitten de meeste mensen een beetje in een menging van de twee. Maar door deze 2 houdingen heel scherp te formuleren, kunnen wij onszelf een beetje positioneren. Ergens tussenin, zeg maar. En het is wel heel interessant. Het helpt wel om na te denken over het soort vragen waar we het nu over hebben. De eerste houding is het kernwoord waardering. Waardering van de werkelijkheid van het leven. Waardering omdat daar een orde in zit. Christelijk gesproken, schepping. Gods schepping, Gods orde, Gods bedoeling. De werkelijkheid is in eerste instantie dus iets om te waarderen. Om te aanvaarden. Om voor te danken. Om te erkennen. De tweede houding die zegt, nee, die werkelijkheid is er om te manipuleren. Die is er voor mijn welzijn, voor mijn welvaart. Die gebruik ik zoals mij goed denkt. Manipulatie. De tweede die is wat meer filosofisch, die laat ik nu even zitten. Derde puntje is werkelijkheid. In de eerste houding, dus in de zeg maar meer christelijke houding. De werkelijkheid heeft een eigen waarde naast het nut voor de mens. De natuur, zeker, de mens kan die gebruiken. De mens mag daar gebruik van maken, ook daarmee omgaan, daarmee bezig zijn. Maar de natuur heeft een eigen waarde. De hemelen verkondigen Gods eer en het uitspansel is het werk van zijn handen. Waarom? Lees Psalm 104. Waar de directe bemoeienis van de Heer God als schepper met de werkelijkheid, met de schepping verwoord wordt. Die werkelijkheid is Gods schepping. En die heeft een eigen waarde. Ook al hoort geen mens het vogeltje fluiten, het heeft toch betekenis, want de schepper wordt het. Die andere, de moderne houding, die zegt nee, de werkelijkheid heeft alleen een waarde die wij toekennen. Als wij niet zeggen iets is waardevol, heeft het geen waarde. Dan kunnen wij wel zeggen natuurlijk, ja, schoon water heeft waarde, dus we moeten de natuur niet vervuilen. Hè? En de diversiteit van plantensoorten en diersoorten, de biodiversiteit heeft waarde, want dat vinden wij van belang, is ook belang voor onze overleving. Dus wij kennen het waarde toe. Maar als wij het niet zouden toekennen, zou het niet hebben. He, dus de wereld is eigenlijk een voorraadschuur van materialen en energieën die wij kunnen gebruiken om ons leven aangenaam te maken. Nog een paar puntjes. In de eerste houding respecteert de techniek de eigen waarde en de wetmatigheid van de dingen. Dus die eigen waarde en wetmatigheid. Laat ik één voorbeeld wat u denk ik uit de menselijke sfeer, uit de geneeskunde, wat u zal aanspreken. Bijvoorbeeld het krijgen van kinderen. Het krijgen van kinderen is, naar mijn inzicht, vanuit de schrift, iets wat samenhangt met de samenleving tussen man en vrouw. In het huwelijk. En wat dan als vrucht daarvan en van Gods zegen geboren kan worden. Maar de man en vrouw, het huwelijk, seksualiteit, kinderen krijgen en opvoeden, dat is één geheel. Dat hoort bij elkaar. Ja? De techniek ontleedt en reconstrueert de werkelijkheid naar menselijke willen en nut. Als het zaad van de man bijvoorbeeld, van een huwelijkspartner, als dat niet goed is, nou, dan kun je toch zaad van een ander even laten erbij komen. En dan kan dat, ja, dat kind dan genetisch van die ander is, is niet zo relevant. Kijk, dat is typisch het moderne denken. Niet de erkenning van gegeven ordeningen, structuren en dingen die met elkaar samenhangen vanuit de wereld zoals die door God is gemaakt en bedoeld. Maar op onze manier reconstrueren. Het wordt helemaal met levensvormen en leefwijzen en samenlevingsvormen. En het hele recht op het ogenblik is heel erg instrumentalistisch om het leven vorm te geven zoals wij denken dat het goed is. Zonder te erkennen dat daarachter principes liggen die gegeven principes zijn waar je niet mee moet zoemelen. Op allerlei manieren, denk dan ook aan de adoptie van kinderen door homostellen en dat soort dingen. Dat is ook allemaal dat reconstrueren zoals het ons uitkomt. Streef naar verbetering 1, naar verleven omstandigheden met erkenning van historische gesitueerde kwetsbaarheid. Dus met erkenning van het feit dat de mens in de geschiedenis staat. En dat hij ook kwetsbaar is. En dat hij in deze gevallen wereld inderdaad kwetsbaar is. En dat hij vanuit zichzelf die historische lichamelijke conditie niet te boven komt. Terwijl ja, juist het moderne, en dat is typisch voor het transhumanisme, waar we vanmorgen over gehoord hebben, tracht die gesitueerdheid in plaats van tijd en kwetsbaarheid te overwinnen. Los van de tijd, los van locatie en los van de kwetsbaarheid. De transhumanisme veracht in wezen het organische bestaan, het biologische. Want dat is allemaal, dat zijn die processen die gaan allemaal, die houden op en dat kan fout gaan en zo. Nee, de technische perfectie, dat is het echte. Terwijl God de mens lichamelijk geschapen heeft. Hij zei, het is zeer goed. En dat is oorspronkelijk, dat is niet meer de situatie, daar zal ik zo nog meer over zeggen. Nou, dat is de eerste zeg maar, kader wat ons kan helpen om te positioneren. He, houding 1, houding 2. Wat ik nu ga doen, is die twee houdingen combineren met de vier brandpunten van de christelijke visie op de heilsgeschiedenis. Klinkt ingewikkeld, maar niet zo ingewikkeld als u misschien wenst. Kijk, je ziet ze daar al staan. Schepping, zondeval, kwaad, verlossing en voltooiing. Dat zijn de vier hoofdpunten, zou je kunnen zeggen, van de heilsgeschiedenis. Schepping, kwaad, zondeval, verlossing. Je kan daar natuurlijk het hele leven, geboorte enzovoort, alle werk van de Heer Jezus staat daarin natuurlijk centraal. Maar je kan dat dus samenvatten onder het woord verlossing en vervulling, dat is de wederkomst en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wel, dat zijn heilshistorische momenten. Dat is geschiedenis. Maar je kan deze heilshistorische momenten ook zien als perspectieven op de werkelijkheid. Elk van deze vier geeft ook een bepaalde blik op de wereld zoals die nu is. Ja, en als we dat doen en dan combineren met die twee houdingen, Dan krijg je dus 2 keer 4 is 8 plaatjes. En dat ga ik u nu laten zien. Eerst de schepping vanuit houding 2. En schepping dan tussen aanhalingstekens, want dat is de moderne variant van wat in de Bijbel schepping is. Houding 2 is dus de postmoderne wereldse houding, zeg maar. En de houding 1 ga ik nu vervolgens christelijk invullen, hoewel die ook breder verstaan kan worden. Wel, in deze houding schepping, dat is de wereld en mens zijn een product van de materiële evolutie. Ook daar is vanmorgen al wat over gezegd. De mens is dan ook een hoog zoogdier, hè? Het onderscheid tussen mens en dier is weg, zei Stijn ook al. Met een intelligentie, zodat de mens cultuur schept en de eigen evolutie ter hand kan nemen. Dus evolutie is nu niet meer een blind proces. Merkwaardig dat men denkt dat nu zelf beter te kunnen, want men gelooft er toch heilig in dat blinde proces van die evolutie. Niet waar? Maar dat moeten we nu dan toch maar zelf ter hand nemen. En dan gaan wij dat verbeteren. Technologie is een instrument ter bevordering van de fitness, hè, dus van de overlevingsmogelijkheden van de mens, de overleving. In dat kader moet je dus zien, namelijk technologie is de mogelijkheid die de mens heeft om zich over zijn eigen ontstaan en zijn eigen evolutionaire ontwikkeling te buigen en die ter hand te nemen. Maar die macht dreigt dus ook nu de mens, dat mogen ook duidelijk zijn. Vanuit houding 1, vanuit de christelijke houding. De wereld is in oorsprong goed en geordend geschapen. In eerste instantie is het dus vanuit de christelijke visie een positieve houding ten opzichte van de geschapen werkelijkheid en de cultuur. Je ziet hier een prachtige schilderij van Chagall, een Joodse kunstenaar, die hier de zesde dag van de schepping uitbeeldt. Waarbij hij dat eigenlijk al doet vanuit een verder gelegen punt in de tijd. Want je ziet de slang en dergelijke. De zondeval is hier in zekere zin al inbegrepen. En u kan ook bovenin, midden bovenin, heel vaag, ziet u al het kruis. Christus aan het kruis. Dus op een of andere manier had hij al dat in de gedachte van, ja, die mens is geschapen, door een engel gedragen, zo ziet u. Maar daaronder is die slang die zich kronkelt en dat zit er eigenlijk in dit beeld al in oorsprong natuurlijk niet. Want God had alles goed geschapen. De mens geschapen als man en vrouw naar Gods beeld. En dus principieel, reactioneel en religieus. Mens is als man en vrouw geschapen, daar zit het relationele gewoon principieel in. Menselijk geslacht kan alleen voortbestaan uit de relatie. Dus een mens is wezenlijk relationeel, met God ook en als Gods beeld, maar ook religieus. Dat betekent dat de mens alleen verstaan kan worden uiteindelijk vanuit de relatie met God. Het geeft ook een hoge waardering van de lichamelijkheid, van leven en gezondheid. Dat is in de geschiedenis niet altijd zo geweest van het christendom. Maar ik denk dat in principe, vanuit een christelijke visie, een hoge waardering van het lichamelijke bestaan er mag zijn van leven en van gezondheid. Een opdracht tot verzorging en ontplooiing als verantwoordelijke rentmeesters. Wetenschap en technologie kunnen gezien worden als een vrucht van die opdracht en tegelijkertijd als een instrument. Want met behulp van wetenschap en techniek kunnen we inderdaad met de wereld aan de gang gaan. Ik geloof dus zelf dat techniek, ook wetenschap en techniek, ook een wortel hebben in de schepping. En niet alleen in de val. Dus met andere woorden, ook in het paradijs zal er iets van, in mijn visie, iets van technische ontwikkeling zijn geweest. Waarschijnlijk wel heel anders dan nu, maar iets van het ontplooien en uitwerken van de mogelijkheden die God in de schepping heeft gelegd en waar de mens een opdracht had. Om juist die veelkleurige wijsheid van God, die in de schepping verborgen ligt, als het ware tot uitdrukking te laten komen. Maar die schepping, die wetenschap en de techniek moeten verbinden met God. Die moeten heiligen. Eenzijdige nadruk op schepping ten koste van de andere drie punten die we nog zullen behandelen, leidt tot een onderschatting van de macht van het kwaad. Een ethiek die heel sterk en eenzijdig georiënteerd is op de schepping, die miskent het ernst van het kwaad en de noodzaak van de verlossing. Daarom gaan we nu naar het kwaad, naar de val. En in de eerste plaats vanuit het seculiere, wereldse denken, is het kwaad een ontwikkelingsstoornis of onwetendheid. Ja, er is iets fout gegaan in je hoofd, of je wist het even niet. Dus bouw scholen en we kunnen gevangenissen sluiten. U kent die kreet van de verlichting wel. Dus het principiële, zeg maar, moreel kwade en geestelijk kwade wat in de mens zit, wordt miskend. Techniek is gebaseerd op de wetenschappelijke methode van ontleden en reconstrueren van werkelijkheid naar menselijke wil en nut. Dus dat is de wereld die, even heel simpel gezegd, maar dan weet u direct wat ik bedoel, de Lego-steentjesvisie op de wereld. De wereld bestaat eigenlijk uit allemaal Lego-bouwsteentjes. Die kan je uit elkaar halen en kan je opnieuw in elkaar zetten, net nadat wij willen. Dat er dus in de werkelijkheid gegeven structuren zijn, als huwelijk, gezin enzovoort, dat wordt miskend. Er is een ontkenning tussen, van het verschil tussen nuttig en betekenisvol. Dat is een uitspraak van Hannah Arendt, Joodse filosoof. Die zegt dat wij in onze tijd het verschil tussen nuttig en betekenisvol niet meer kennen. En alleen wat nuttig is, dat acht men betekenisvol. Maar een daad en houding van liefde en zelfopoffering, hoe nuttig is dat? Vanuit het voortbestaan van het individu gezien. Niet zo erg, maar wel heel betekenisvol. En ik bracht een keertje, ik ging eens een keer op bezoek bij een theoloog, filosoof, voor een gesprek. En die, ik bracht toen een bloemetje mee voor de vrouw. En overhandigde dat. En nou, u weet, beleefdheidsontzettingen en zo, van dat had je niet moeten doen, dat was niet nodig enzovoort. Waarop die filosoof zei, ja maar vrouw, meneer Jochemsen weet wel dat juist de belangrijke dingen zijn de dingen die niet nodig zijn. En dat is een heel waar woord. Juist datgene wat niet nuttig is, geeft kleur en inhoud aan het leven. Uitingen van liefde, van zorg. Dan zeg je, hoe nuttig is het allemaal? Een hand op het hoofd van een kind wat ziek is. Ja, nuttig voor dat kind misschien, maar ja, medisch doet het niks, zeggen we dan over. Al weten we nu beter, want er gaan allerlei processen werken en er komen allerlei stoffen vrij die, enzovoort. Dus je kunt het zelfs nog medisch gaan verklaren. Maar je zult het met mij eens zijn dat de betekenis daarvan uitgaat boven de hormonen die daardoor loskomen. Goed, ik zal veel over te zeggen zijn, maar dan laat ik het hier maar even bij. Streven naar een eenzijdig technische oplossing van problemen vereist een volledige beheersing en leidt tot instrumentalisering en exploitatie van mens en natuur. Als wij denken dat wij de wereld volkomen moeten beheersen, en dat is het transhumanisme, volstrekte beheersing. Maar volstrekte beheersing laat dus ook geen vrijheid. En wordt daarmee onmenselijk. Alles wordt instrumentaliseerd, alles wordt geïnstrumentaliseerd, wordt puur een middel voor doelstellingen die het individu voor zichzelf of voor anderen stelt. Ouders voor kinderen bijvoorbeeld. Ja. Maar daarmee gaat de menselijkheid juist verloren. Want die menselijkheid heeft ook te maken met het feit dat wij niet, dat niet de een een project is van de ander. Als ik mijn kind reduceer tot een project van mij, wat moet zo worden en zo uitzien en dat kunnen en die prestaties, dan ben ik op een onmenselijke manier bezig met het kind. Want de eigenheid, de eigen verantwoordelijkheid en datgene wat God juist aan mogelijkheden in dat kind zelf gelegd en gegeven heeft, en beperkingen, die iedereen ook heeft, dat moet een vrijheid krijgen, dat moet ruimte krijgen. En echte opvoeding, dat weet u waarschijnlijk ook althans heel veel van u uit ervaring, opvoeding dat is juist brengen tot een vrijheid in verantwoordelijkheid. Vanuit de schrift gezien is de val, dat perspectief stelt, vertelt ons, afgezien van de historische gebeurtenissen, het is een perspectief, dat de schepping verstoord is. Kwaad, lijden, ziekte en dood zijn ten diepste een duister raadsel. Zinloos. Zinloos. Althans, vanuit ons gezien. Wij kunnen daar ook van God. Dat is ook niet verklaarbaar. Alle verklaringen leiden er uiteindelijk toe dat de mens zichzelf verontschuldigt en dat uiteindelijk God de schuld krijgt. De vrouw die jij mij gegeven hebt. Begint Adam al. Dat is punt 1, een beschuldiging aan de kant van zijn vrouw. Hij zelf schuift het af. Eigenlijk is het de beschuldiging aan God, die gij mij gegeven hebt. Ja? Dus alle verklaringen van het kwaad, logisch in elkaar, leiden tot de beschuldiging van God. En zijn daarmee blasfemisch, godslasterlijk. Het fundamentele probleem van mensen is geestelijk en moreel, niet technisch en economisch. En dat is een buitengewoon belangrijk inzicht. Hoewel, u zult het allemaal op dit moment met mij eens zijn. Maar wat betekent het dan in de praktijk? Want wat zien we in onze samenleving? Alle problemen die we hebben worden onmiddellijk herleid tot technisch-economische problemen. We moeten geld hebben en meer technieken. En we moeten dit en we moeten dat en dan lossen we alles op. Ja? Is niet waar. Is niet waar. Dat wil niet zeggen dat niet techniek iets dingen kan doen. Dat wil niet zeggen dat, dat met geld goede dingen gedaan enzovoort. Maar het is niet het wezenlijke probleem. En dat moeten we heel goed realiseren als we met techniek bezig zijn. Maar ook met de economie. Waar nu dus natuurlijk ook veel over te doen is. De techniek is het tegengaan van de Doris en de Christos, hè, zoals dat staat in de geschiedenis van Genesis 3. En allerlei vormen van kwaad, lijden en ongerechtigheid. Dus techniek heeft ook een wortel in de val. Juist omdat de mens gevallen is. Juist omdat het kwaad er is. Gij zult het brood eten en het zweet uw aanschijnt. Techniek is een mogelijkheid om daarin ook dienstbaar te zijn. Maar technische oplossingen hebben altijd een prijs. En dat vind ik in het verhaal van de transhumanisten veel te weinig doordringen dat besef. Dus nog niet eens de ethische problematiek van is het allemaal wel goed, maar gewoon puur de wetenschappelijk technische kant van de zaak. Men doet dat alsof dat allemaal zomaar kan en zonder een prijs. Dat is niet zo. Ik ben ervan overtuigd dat dat niet zo is. Al die technische vorderingen brengen hun prijs mee. En daar zitten in de werkelijkheid weerstanden tegen dit soort manipulaties die we nog erg tegen willen komen. Dus laat maar zeggen, de jubelverhalen, om het zo te zeggen, dit gaan we doen en dat gaan we doen. Want er zal van alles gebeuren, er zullen inderdaad ongetwijfeld nog grote ontwikkelingen zijn, maar we zullen ook hele grote problemen tegenkomen. Men probeert bijvoorbeeld het geheugen te versterken met bepaalde stoffen, psychofarmaca, maar dat leidt dan weer tot problemen op andere vlakken. Het is als het ware net, ik weet niet, je zit hier ook een beetje nog in de agrarische sector. Ik kom zelf ook uit de agrarische sector. U weet van de fokkerij van de koeien, hè, van de Holsteiners. Dat kent u waarschijnlijk wel, die geven ontzettend veel melk. En zo, maar die beesten die zijn, ja, die drie lactaties en dan is het over. Misschien dat ze wel weer op gevonden hebben, maar in ieder geval, die zijn heel goed geworden op bepaalde punten. Maar die hebben ten aanzien van de vitaliteit en van het benengestel en ten aanzien van de noodzaak van diergeneeskundige ondersteuning, zijn ze heel kwetsbaar. Met andere woorden, wat je aan de ene kant wint, verlies je aan de andere kant. Nou, dat is nou een algemene, dat geldt veel breder voor de techniek. Goed, neiging tot kwaad en sterfelijkheid zijn nu gegevenheden en is een normering van de techniek noodzakelijk. Gaan we er even over bij. Verlossing, vanuit de seculiere houding. Verlossing is de verlossing van ziekte, lijden, verdriet, ervaring van gebrokenheid. Dus wat voor de wereld in de wereld verlossing is, ja, dat ik niet meer ziek word en dat ik niet meer ongelukkig word enzovoort. Nou, dat heeft een plek en daar mogen we ook aan werken. Maar dat ligt natuurlijk niet, dat is natuurlijk niet de volle werkelijkheid. En dat kunnen we dan doen, denk men, met wetenschap en techniek, inclusief organisatie en kapitaal in het publieke domein. De behoefte aan zin en ervaring gaat via individuele religiositeit. Maar er vindt ook een instrumentalisering plaats van spiritualiteit en transcendentie. Dat klinkt allemaal heel ingewikkeld. Maar wat ik misschien vind ik dat ook niet hoor, maar sommigen misschien wel. En wat ermee gezegd is dat, ja, men realiseert zich wel, gezondheid is belangrijk en zo. Maar een mens wil ook zin ervaren. Nou, dat kan iedereen via zijn eigen spiritualiteit oplossen. Je moet gewoon de mensen ruimte geven om daar wat spirituele activiteiten te ontwikkelen. En dan komt hij wel tot zin ervaring. En daarmee is ook de spiritualiteit, transcendente is geïnstrumentaliseerd. Dat betekent, het staat in dienst van onze gelukservaring. Ja? Dus het geestelijke leven, religie, religieuze activiteiten of spiritualiteiten, noem maar op. Dat heeft maar één functie, dat is mijn gelukservaring bevorderen. Maar u weet, met geluk is het eigenlijk zo dat als je het zoekt, als je leven daarop gericht is, dan vind je het niet. Maar als je het niet zoekt en je probeert de weg te gaan die de Heer wijst in zijn woord, dan wordt het je geluk je bovendien geschonken. Althans, kennis van die dingen. En dat is dus, dat is weer zo'n wet van het Koninkrijk Gods. En die wij voortdurend aan het treden, met voeten treden zijn. Heschel, Joods filosoof ook, heeft gezegd een leven van manipulatie. En dan heb je dus over die manipulatie waar ik het over had, hè, bij die houding 2. Manipulatie is een grondhouding. Die de wereld ziet als materiaal voor mijn geluk, zeg maar. Een leven van manipulatie vertekent het beeld van de wereld. De werkelijkheid wordt gelijkgesteld met de bruikbaarheid. Een leven van manipulatie is de dood van de transcendentie. Als wij een houding hebben tegenover de wereld, want het is niets anders dan materiaal, ten behoeve van mijn geluk en gelukservaring enzovoort. Dan verliezen wij die transcendentie. Dan verliezen wij het besef dat ook achter de geschapen werkelijkheid. En dat de dragende wereld daarachter juist. Dat dat de wereld is die de ervaring van zin kan geven van deze werkelijkheid. Van de wereld. En dat je bijvoorbeeld in het leven van een vlindertje, wat je ziet fladderen in de lente, een besef kan geven van de schoonheid. Een besef kan geven van dat er een wereld is die erachter die draagt. Ja. Goed, ik ga niet verder hierop. Dan vanuit de christelijke visie. Wat is verlossing? Daar zou natuurlijk heel veel over te zeggen zijn, maar een paar punten die in dit geval. Het gaat hier dus nogmaals niet om een weergave van de totale theologie van de verlossing, maar een perspectief op de wereld ten aanzien van techniek vooral. Verzoening en herstel door Christus in de geloofsrelatie met hem. Gestalte geven aan het koningschap van Christus in het hele leven. En dat betekent respecteren van de normen die God stelt voor mens en schepping. En dat houdt weer in navolging van de Heer Jezus, tegemoetkomen aan noden, herstel van gebrokenheid en het verlichten van lijden. Denk aan de Heer Jezus, die de man vol melaatsheid. Lucas de dokter, die zegt dat zo fijnzinnig, die zegt niet een melaatse, nee, die zegt een mens vol melaatsheid. De mens staat voorop, niet te zien. Een mens vol melaatsheid. En de Heer Jezus, de Jood mocht dan natuurlijk een melaatse niet aanraken, dan werd hij ook onrein. Maar Jezus raakt hem aan met ontferming bewogen. En wat gebeurt er dan? Jezus wordt niet onrein, de man wordt rein. Opstandingskracht van Christus, die in zijn leven al openbaar kwam, juist in dit soort wonderen, die geeft dat de onreinheid van deze wereld en van de zonde, die juist getekend is in de melaatsheid van deze persoon, overwonnen wordt. En Jezus neemt in feite de onreinheid en al de zonde en het kwaad, dat, waarvan die melaatsheid symptoom is, op zichzelf. En in het kruis heeft hij de verzoening teweeggebracht en in de opstanding heeft hij het overwonnen. Dat is pas echt de verlossing. Dan kan in dat tegemoetkomen aan ziekte en lijden en gebrokenheid techniek een rol spelen. Genormeerde techniek. Noem een paar voorbeelden. Dat betekent techniek die zich inderdaad onderwerpt aan de wet van God, aan de normen van God, maar ook aan de hele verstaan van de wereld als schepping, zoals ik hiervoor heb pogen duidelijk te maken. Ziekte, lijden en dood zijn dan niet meer het grootste kwaad. In onze wereld is dat eigenlijk wel zo, in de moderne wereld. Dood is het allerergste. Behalve als je heel beroerd voelt, dan is het of verlossing opeens geworden. En ziekte en lijden, dat moet met altijd met alle middelen volkomen bestreden worden. Maar als je die visie hebt, als je dat echt gelooft, en ik vrees dat heel veel mensen dat echt geloven, en wij zijn daar allemaal mee geïnfecteerd in deze wereld, in deze cultuur, dan is een leven wat blijvend chronisch ziek of gehandicapt is eigenlijk een tweederangs leven. Niet waar? Er ging gisteren een discussie ook over, waar ook Stef geweest is, heb ik begrepen. In de Tweede Kamer, over de 20 weken echo. Kindertjes voor de geboorte die dan dus een aandoening of ziekte blijken te hebben. De mogelijkheid van abortus geboden wordt. Wat is nog aanvaardbaar leven? Die vraag komt dan heel indringend op ons af. En als je dan echt niks van God weet, en van zijn woord en van al die dingen die daarmee samenhangen, en je leeft in deze wereld, en je hebt dat ideaal van het mooie, gezonde leven, en geluk is gezondheid en schoonheid en vitaliteit en zo, dan is het nog heel goed te begrijpen ook. Dat mensen zeggen van, ja, maar mijn kindje met een ernstige erfelijke aandoening, het is voor het kind veel beter om niet te leven. Ik denk dat wij ons eerst heel goed moeten indenken en proberen in te voelen hoe het moderne mens, het postmoderne mens, dit soort dingen aanvoelt, voordat we dan morele oordelen overgeven. Laat het duidelijk zijn, ik vind het verwerpelijk. Ten ene male verwerpelijk. Maar laten we ons ook realiseren dat het niet alleen de fout is en morele probleem van die zwangere vrouw, of dat echtpaar. Maar dat het ons aller morele probleem is, want wij bieden het aan. Met elkaar. En wij zeggen van, maak die keuze maar, want het kost ons geld als zo'n kind geboren wordt. Toekomstvisie. Heilsverwachting in de houding 2, de wereldse, dus een technisch paradijs. Dat zie je in het bovenste plaatje over het Arcadië. Het romantische natuurparadijs. Alsof in de gevallen wereld de natuur ook niet vol gebrokenheid en kwaad zit. En ICT, biotech en neurowetenschappen, dus de NBIC-technieken, zoals je vanmorgen hebt gehoord. Die worden gezien om te ontsnappen He, denk aan grondhouding. 2, aan gesitueerdheid in plaats en tijd en aan de sterfelijkheid. Ja? Dat is de toekomstvisie. Het aardse paradijs, ofwel het virtuele paradijs. Waarin we eigenlijk als mens in een virtuele werkelijkheid leven. Technisch utopisme wordt de lichamelijkheid veracht, ik heb dat al even genoemd. En het utopisme dreigt uit te lopen op frustratie of op uitsluiting van hen die niet aan de voorwaarden voldoen. Kenmerk van een utopie, een soort heilstaatgedachte. Kenmerk is dat natuurlijk mensen die niet aan de criteria van die heilstaat voldoen, geëlimineerd moeten worden. Dat gold voor de heilstaat van het Derde Rijk, van Hitler, komt zo is. Een aantal mensen die waren daar niet geschikt voor. Nou, hoe gaat hier? Het communisme net zo. En zo zijn er in de geschiedenis meer van die utopieën geweest. Maar het laten we ons goed realiseren dat wij op dit moment in onze westerse welvaartscultuur ook in een vorm van utopie zitten. Een vorm van utopie waarin het gezonde, gelukkige, vitale en mooie leven het ideaal is. En iedereen die er niets aan voldoet, er eigenlijk niet moet wezen. Een aantal van de ontwikkelingen die ik er noem, die geeft daar een uitdrukking. En vandaar dat deze techniek, waar we het nu over hebben, die zijn helemaal niet tevreden met herstel alleen. Nee, die willen nog veel verder. Die willen inderdaad de mens in beheer nemen, het hele menselijke bestaan in regime. Daarentegen, het Bijbelse visie, komst van het Koninkrijk Gods, Nieuw Jeruzalem, lijden en ziekte en dood hebben niet het laatste woord. Inderdaad, dat mogen we ook geloven. Niemand zal zeggen, ik ben ziek, staat in de profetie, in die nieuwe wereld. Een motivering tot, maar ook een relativering van onze inspanningen. Allebei. Het is een motivering, want die wereld van Gods recht en vrede komt. En wij mogen iets van doen wat daarnaar verwijst. Maar het is ook een relativering, want Nieuw-Jeruzalem komt uit de hemel op aarde. Wij bouwen dat niet steen voor steen op van de aarde naar de hemel. Nee, het komt van God. En dat relativeert onze inspanningen. En dat kan ons ook behoeden voor fanatisme. Het gaat door het oordeel heen. En wat is het oordeel? Onder andere, goedheid en de waarheid worden weer openlijk verbonden met de macht. Dat is het probleem waar we nu in zitten, niet? De macht, de goedheid en de waarheid hebben niet de macht. De leugen regeert. Zoals de koningin een keertje gezegd zou hebben. Maar het oordeel betekent ook, naast allerlei andere elementen die we natuurlijk ook vanuit de schrift weten, betekent ook dat goedheid en waarheid weer openlijk verbonden worden met de macht. Legitieme macht. Kwaad en leugen, zij die daaraan verslingerd zijn, komen er buiten te staan. Techniek kan naar dat nieuwe rijk verwijzen en aan de waarde daarvan alvast gestalte geven. In alle voorlopigheid, maar toch iets ervan, zoals ook in de genezingen van de Heer Jezus hebben we mogen zien aan de apostelen en ook in de geschiedenis van de kerk. Goed, wat zegt dit nou over de cyborg? Menselijk leven vraagt in de eerste plaats respect voor structuur en beperkingen van het lichamelijke en psychische bestaan. Dat klinkt een beetje ingewikkeld, maar ik probeer u mee te denken in een bepaald denkproces. Ons hele lichamelijke bestaan zit stampvol structuren, ritmes en beperkingen. Bijvoorbeeld, we hebben behoefte aan zuurstof. Het is zo vanzelfsprekend er normaal niet mee bij stilstaat, maar dat betekent dat we hoog in de bergen niet kunnen leven. Echt hoog dus, hè. En dat ze in het water ook niet kunnen, zoals een vis. Die daar natuurlijk weer bepaalde mechanismen voor heeft en een structuur om zuurstof uit het water te halen. Hebben wij niet. Dus we hebben voedsel nodig. Bepaalde soorten voedsel hebben we nodig. We hebben slaap nodig. Wij kunnen bijvoorbeeld een bepaalde range van licht zien. Elektromagnetische straling tussen de 400 en de 800 nanometer. Hè? Over nanotechnologie gesproken. Het doet er nog verder niet zoveel toe wat het is, maar het is een heel beperkte range. Horen precies zo. Wij horen een bepaald geluid van bepaalde golflengte. Dus dat geeft een bepaalde manier van gesitueerdheid in de wereld. Wat we wel en niet horen en zien heeft te maken met de wijze waarop onze zintuigen functioneren. En onze hele manier waarop we tot elkaar verhouden. Wat we wel en niet zien en horen en opvangen is allemaal ingebakken in onze structuren. En dat betekent dat als je daar gewoon maar even doorheen fietst, zo gezegd, dan is de kans dat de mens uit zijn evenwicht raakt, dat de mens gewoon gek wordt, om maar even heel plat en cru te zeggen, heel groot aanwezig. Dus een acceptatie van de eigen facts of life. is buitengewoon belangrijk. Wat betekent dat? Dat betekent dat ik accepteer dat ik deze persoon ben die ik lichaam heb zoals ik dat heb. Met de beperkingen en de mogelijkheden die het biedt. Guardini, Romano Guardini, een groot theoloog, filosoof, Italiaans, Duits, uit de vorige eeuw. Die heeft gezegd, heeft een prachtig boekje geschreven over de deugden. Prachtig boekje, dus dat pakken kan ik u aanbevelen. Het is geen reformatorisch denken, maar we kunnen er toch van leren. En hij zegt daar bijvoorbeeld, een van de meest belangrijke deugden is de aanvaarding. En daar bedoelt hij niet mee, in een hele passieve zin, berusting van, nou ja, het kan niet anders. Nee, daar bedoelt hij mee, aanvaarding, accepteren de uitgangssituatie van jouw bestaan zoals die is. Ik kan wel ontzettend veel moeite hebben dat ik niet 2 meter lang ben, want dan kon je beter enzovoort, weet ik wat allemaal, basketbal, noem maar op. Of ik kan moeite hebben met wat andere elementen in het eigen bestaan. Ja. Daar kan je heel veel moeite mee hebben, maar als je energie daaraan verspilt, kom je tot niks. Dus om juist vanuit jouw eigen mogelijkheden en beperkingen tot een leven te komen wat in alle beperkingen, maar toch iets van de ontwikkeling en de plooiing laat zien van de mogelijkheden die God gegeven heeft, is aanvaarding heel belangrijk uitgangspunt. Het vereist ook een stabiele identiteit die continuïteit en samenhang vereist van de diverse psychische en geestelijke functies. Ook in dat mensbeeld waar binnen en de buitenkant, maar je kan daar natuurlijk nog heel veel over zeggen. Doen we verder niet, behalve dan dat al die functies, al die psychische processen die in de mens spelen, van behoefte aan waardering, behoefte aan erkenning, het geven van erkenning, het kunnen geven van liefde, het willen ontvangen van liefde, het willen ontplooien en tegelijkertijd, nou noem het maar op, je kunt allemaal dat soort dingen, al dat soort processen die, waar wij de hele dag mee bezig zijn. Ja. En die waardoor wij onszelf ook begrijpen zoals wij onszelf begrijpen. En misschien ook helemaal niet zo realistisch altijd. Er zijn mensen die een helemaal verwrongen zelfbeeld hebben. Omdat ze in de opvoeding misschien gewoon altijd maar gehoord hebben, jij deugt niet, jij kunt dit niet, en wat kan jij nou wel, enzovoorts. Vreselijk als ouders zo op wat voor omstandigheden ook met de kinderen omgaan. Dus er zijn al die soort mechanismen. Dat stabiele identiteit vereist continuïteit en samenhang. In deze dingen. Integraal beelddrager God zijn. Dat is wat het woord integraal ook wil zeggen. Ja. Wel, dit is. Probeer zich een beetje dit beeld te vormen. Hè? En daar gaan we het nu hebben over. Dit lijkt dan, als je dit nou neemt, dan lijkt dat. Ik heb geprobeerd een algemeen criterium te vinden waar je aan de hand van die 2 vragen die ik heb gesteld. Hè, hoeveel techniek kan mens blijven? En van herstel naar verbetering. Om daar een algemeen criterium voor te formuleren. Nou, wat ik heb geformuleerd is dit verhaal. Het is een beetje ingewikkeld. Misschien gaat rustig lezen en zal proberen uit te leggen. De mens die de interventies ondergaat. Hè, dus die ingrepen van technieken. Kan daarmee gepaard gaan de veranderingen integreren in zijn of haar leven als een geïntegreerde eenheid en die veranderingen dienstbaar maken aan het voortbestaan en ontwikkeling van het zelf als de wortel van die integere persoon, zodat de mens auteur blijft van zijn eigen leven. Laat ik even een heel simpel voorbeeld geven, dan snapt u het wel sneller misschien. Waarom is hersenspoeling fout? Omdat een hersenspoeling probeert mensen iets op te dringen wat ze niet integreren kunnen in hun eigen bestaan, hun zelfverstaan, hun psychisch en geestelijk lichamelijk functioneren. Ja? Je met geweld probeer je dat te veranderen. Waar het om gaat is dus, kijk, wij zijn voortdurend bezig met onszelf te verbeteren op een bepaalde manier. Studeren, sporten, noem maar op. Maar doordat wij daar inspanningen voor verrichten, creëren we als het ware bij onszelf de mogelijkheid om die betere mogelijkheden, die nieuwe mogelijkheden van taal spreken of wat ook, te integreren in onze persoonlijkheid. We worden er niet schizofreen van of psychotisch of wat ook. Terwijl als ik opeens bijvoorbeeld een chip ingeplant kreeg en ik kan Japans spreken, dan heb ik daar hier weinig aan, maar goed, stel dat ik bepaalde dingen zou kunnen die je anders alleen maar via inspanning kan, ik denk dat het een enorme disintegratie zou geven van mijn persoonlijkheid. Want je kan het niet integreren in mijn zelfverstaan en in mijn omgaan met mijn mogelijkheden en beperkingen. Ja, dat probeer ik hier te zeggen met dit principe. Zolang technische interventies dus het normale functioneren herstellen en het algemeen criterium en de gebruikelijke medische ethische regels respecteren, is denk ik veel geoorloofd. Ten aanzien van de nieuwe technieken die ook met name Hoogstein op ingegaan is. Ja, ledemaat enzovoorts. Ja, zolang je dus inderdaad die interventies, het normale, dus niet proberen capaciteiten te geven die bij geen mens voorkomen van nature. En die een mens ook via wat voor inspanningen dan ook zelf nooit zal bereiken. Bijvoorbeeld het zien van infrarood. Ja, die voorbeeld is geloof ik ook genoemd door de heer Breker. Dat we infrarood technisch zouden kunnen gaan zien. Nou, dat is een soort nachtkijker als het ware in je ogen in bam. Dat je alle lichaam, alle levende wezens donker nog kan zien. Nou, ik denk dat daardoor hele rare mechanismen op gang komen in het hele psychische functioneren. Ik denk dat wij niet onvoldoende beseffen, omdat wij zo instrumentalistisch kijken naar ons lichaam en naar de materie, dat we ons niet realiseren hoezeer al die dingen in balansen en evenwichten en onderlinge afhankelijkheid met elkaar samenhangen. En als je dan zomaar via technisch opeens wat inplant, ja, dan verstoren wij dat. En dan denk ik denk dat mensen inderdaad de kluts kwijtraken. En natuurlijk moeten medische regels van informed consent en zo. Dus mensen moeten weten wat er gebeurt. Er moeten toestemming geven. Dat is duidelijk. Dus dat moet allemaal. Dan denk ik dat er dus wel heel veel kan. Ik denk dat de mens inderdaad in staat is om heel veel techniek, als het ware, in zijn bestaan te integreren. Als het allemaal gericht is op het, zeg maar, toch min of meer normaal menselijk functioneren. En denk dan ook dat heel veel van die technische mogelijkheden inderdaad in dankbaarheid verwelkomd kunnen worden. Van die ledematen enzovoort. Maar daarin gaat het voortdurend om herstel van wat, ja, wat tot de menselijke soort behoort als normaal. En een dokter, als je een dokter vraagt van wat is normaal, mensen willen zeggen, nou, ik zou niet weten. Maar een dokter weet wel welke kant hij op wil werken als er ziekte bij hem is. En er is een soort regulatief idee van normaal zijn, van gezondheid. In de geneeskunde, daar word je gewoon helemaal mee opgevoed als medicus. Dus voor een dokter, die kan niet zeggen wat ziek en wat gezond is, maar hij weet wel hoe hij een patiënt wil behandelen. Ja, en daar gaat het om. En dat is dus uiterst belangrijk. Moet wel gemaakt worden voor vrijwilligheid en tegen sociale druk. Van je moet die behandeling ondergaan, want dan kan je weer functioneren en produceren. Dan zeg je, ja, maar ik heb er helemaal geen zin aan. Ik vertrouw het niet, of ik durf niet. He, dus sociale druk moet wel voor oppassen. Op grond van het algemeen criterium valt ook onderscheid te maken tussen verbetering door middel van technische interventie of door middel van training en onderwijs. Ik heb het eigenlijk al uitgelegd. He. Dat is door training enzovoort. Je hebt je eigen maakt. En met de technische interventie wordt er als het ware ingeplucht en is het verstorend op het evenwicht en normale leven. Daarnaast zijn er nog een aantal consequentialistische argumenten tegen verbetering. Dat is eigenlijk meer naar het gevolg, dus negatieve gevolgen ervan. Onvoorzienbare risico's. Als je probeert te verbeteren, bijvoorbeeld geheugenverbeteringen of infrarood en zo. Die technische interventies komen altijd met een prijs. Hè? Houdt u dat in de gaten, dat hebben we ook al vastgesteld. Een nadeel zou kunnen zijn dat als het niet in de verzekering zit, dat alleen de rijke mensen zich kunnen laten verbeteren. En als het op bepaalde punten dan succesvol is, zal het maatschappelijke verschillen versterken. Je kan komen tot sociale discriminatie van de onverbeterde en onverbeterlijke. En dan de onverbeterlijke in de letterlijke zin. Mensen die toch in ieder geval te behalen, want de techniek is nog niet zo ver. Dat zijn dan eigenlijk toch mislukkelingen. De sociale druk kan vergroot worden. En voor zover collectief wel collectief vergoed zal worden, moet je afvragen of het gebruik van schaarse middelen daarvoor wel gebruikt moet worden. In een wereld waarin kindertjes voor hun eerste levensjaar bij honderdduizenden sterven aan honger en kommer. Ik vind van niet, dat is duidelijk. Goed, tot besluit. Nog even weer terug naar die twee. Uiteindelijk gaat het denk ik in dit alles om twee mensbeelden. En de discussie daartussen. Het mens zijn en de menselijke waardigheid als uitkomst. En de mens zijn en de menselijke waardigheid als uitgangspunt. Twee visies die ook met die eerdere twee samenhangen. Ik zal het u uitleggen. Mens zijn en menselijke waardigheid als uitkomst betekent de erkenning van volwaardig mens zijn, menselijke waardigheid en beschermwaardigheid als een conclusie op basis van waarneembare menselijke eigenschappen als bewustzijn, relaties, waardering van leven. Met andere woorden, je bent pas echt volledig mens als je bepaalde dingen kan. Als je bepaalde capaciteiten hebt. Ja? Mensen die dat niet kunnen, die geen bewustzijn hebben, of die niet bepaalde relaties kunnen hebben, of taal, of noem maar op, komt niet volledige beschermwaardigheid toe. In feite leven in de samenleving waarin dit zo is. Ja, denk aan dat bordje uit de energieproblematiek. Het posthumanisme zegt zelfs, die eigenschappen moeten verbeterd worden. En lichamelijkheid is een soort evolutionair tussenstadium. Dat we nog een lichaam hebben is een evolutionair tussenstadium. We moeten naar een totaal virtueel bestaan, computerbestaan. Waarbij inderdaad de intelligentie de hele ruimte gaat opdringen. Je hebt daar vanmorgen iets over gehoord. De andere, in de christelijke benadering, mens zijn en menselijke waardigheid zijn uitgangspunt. Dat betekent het volwaardige mens zijn. En de menselijke waardigheid is inherent, is onlosmakelijk verbonden met het behoren tot de menselijke soort. Want het berust in het geschapen zijn naar het beeld van God. Waarom is de menselijke ongeboren vrucht menselijk en beschermwaardig volledig? Omdat God daar bezig is met een mens. En wat die vrucht wel of niet kan, is helemaal niet zo relevant. God is daar bezig een mens te scheppen naar zijn beeld. Typisch menselijke kenmerken en vermogens vormen niet de grond, niet de reden voor volwaardig mens zijn, maar zijn daarvan een manifestatie in een normale situatie. Mens zijn is belichaamd zijn. Ja. Een mens zijn zonder lichamelijkheid is er niet. Nu onder zonde en dood, maar straks voor Gods volk in de verheerlijk lichaam. Ook in de opstanding blijft de lichamelijkheid bestaan. En de situatie van de scheiding tussen de binnenkant en de buitenkant bij de dood, tussen laten we zeggen de ziel en het lichaam, is een tussensituatie, is een tijdelijke tussensituatie. Die eigenlijk niet behoort bij Gods oorspronkelijke plan. Maar God is in zijn grote wijsheid en zijn almacht, gebruikt die tussensituatie voor een nog heerlijker plan. Bij de wederopstanding, een verheerlijk lichaam. Waarbij niet meer de geest op het niveau van het lichaam functioneert, maar het lichaam op het niveau van de geest. Als het ware. En dat is ook de betekenis van het geloof in de opstanding van de Heer Jezus lichamelijk. Dat is niet alleen de grond voor onze verlossing. Dat natuurlijk ook in eerste instantie. Dat Jezus lichamelijk is opgestaan. Het graf is leeg. Het is ook het fundament van de christelijke ethiek. Want het feit dat Jezus lichamelijk is opgestaan betekent dat de Heere God dus de geschapen materiële werkelijkheid meeneemt in zijn verlossingswerk. En dat betekent dat wij het lichamelijke bestaan van de mens in zijn lijden, in zijn moeite, in gebrokenheid en nood ten volle serieus moeten nemen. En dat het menselijke, de waardigheid van de mens niet afhangt van wat hij nog wel of niet kan. Maar is bepaald door het feit dat hij door God geschapen is naar zijn beeld. En dat Jezus zijn zoon heeft overgehad voor die mens. Dankjewel. Laat ik dit nog lezen tot besluit. Als het gaat over zorgen en ziekte. Het is een mooi gedicht van Jacqueline van der Waals. Zie, ik liet in jonge jaren, kalm en onbewust, zorgen hebben nog bezwaren ooit mijn ziel ontrust. Ik liet de dag van morgen zorgen voor zijn eigen kwaad. Wonderwel wist iedere morgen met het zijne raad. Zie, ik gaf in later dagen meer bewust mijn lot zonder vrezen, zonder vragen in de hand van God. Wonderwel weet iedere morgen met het zijne raad. Ik laat de dag van morgen zorgen voor zijn eigen kwaad.
Professor Jochemsen, hartelijk dank voor uw indringende woorden en voor uw baardenswaardige woorden. Wij hopen als voordeel ermee te doen. En we gaan 10 minuten pauzeren en dan neemt het forum hier plaats. U kunt even een bakje koffie halen, even vertreden, even laten bezinnen. Ondertussen uw vragen formuleren voor het forum. En dan gaan we over naar het einde van deze dag.